Welkom bij de podcast van Waar Gebeurt. Soms moet je, om vooruit te kunnen, zelf een stap achteruit zetten. En dat is niet gemakkelijk. Want allemaal willen we helden zijn. Willen we laten zien dat we sterk zijn en dat we het wel alleen kunnen. Daar gaat dit verhaal over. De titel van het verhaal is Van Impaired naar Empowered.
Het is 2 juli 2003. Exact een week nadat ik mijn diploma voor het middelbaar onderwijs in ontvangst heb mogen nemen. En ik lig op het strand in Marokko aan de Middellandse Zee, genietend van vrije tijd en denkend aan het nieuwe hoofdstuk waar ik in ga. Heerlijk stranddagje gehad. En aan het einde van de middag gaan wij naar ons vaste plekje op de pier en ik duik het water in. Deze duik veranderde mijn leven, want ik landde met mijn hoofd op de bodem en brak daarbij 2 nekwervels. Als mijn neven er niet aanwezig waren, dan had ik de verdrinkingsdood niet ontlopen en mocht ik nu dit verhaal niet aan jullie vertellen. Ik had eigenlijk een heel mooi uitzicht en ik had een heel mooi plan voor mezelf bedacht dat ik een studie zou volgen en het bedrijfsleven in zou gaan en daar van daaruit een succesvol bestaan voor mezelf zou uitlopen. Op het moment dat die klap kwam, veranderde dat helemaal, want ik werd eigenlijk gedegradeerd van een gezonde 17-jarige jongen naar iemand die eigenlijk het functioneren van een baby had. Ik had hulp nodig met aankleden, ik had hulp nodig met eten, ik had hulp nodig met de zorg. En ik heb de 13 maanden die daarop volgden een intensief revalidatietraject doorgelopen om eigenlijk al die functies weer terug te pakken. Het thema voor mij in die 13 maanden was, alles moest weer normaal worden. Voor mij mocht het niet zo zijn dat de dwarslesie die ik had opgelopen mijn leven zou bepalen. Dat het mijn identiteit zou zijn van die jongen die nu voor jullie staat. Vrienden en familie die kwamen bij mij langs en die kwamen bij mij op bezoek en die gaven mij wat voor mij een heel groot compliment was. Als wij bij jou aan tafel zitten, dan zien we niet dat je iets hebt. En dat was voor mij op dat moment heel belangrijk. Dus het doel was om weer terug te keren naar het normale bestaan. Heel hard gewerkt om functies weer terug te pakken. Zij het zorg, zij het verplaatsen, zij het gewoon dagelijks functioneren. En binnen de laatste maand dat ik nog in het revalidatiecentrum opgenomen lag, ben ik weer begonnen met mijn studie. Dus ik ging vanuit het revalidatiecentrum naar de hogeschool en ik kwam 's avonds weer terug. Ik heb mijn studie binnen 4 jaar af mogen ronden. Ik heb bij mijn afstudeerplek op het hoofdkantoor van Nike een hele mooie baan kunnen houden en ik ben eigenlijk toch alsnog dat bedrijfsleven ingegaan. En ook in die tijd was het gewoon heel belangrijk dat ik gewoon normaal was. Dat het allemaal normaal was en dat die dwarslesie niks mee te maken had met wat ik eigenlijk aan het doen was. Ik wilde eigenlijk niks met de gehandicapte wereld te maken hebben. Ik ging tot zover zelfs dat ik zelfs op mijn sollicitatiebrieven nooit eigenlijk benoemde op een foto die ik toevoegde van dat ik ook maar iets had. Je moest mij aannemen omdat ik de beste kandidaat was en niet omdat je een diversiteitsquote moet vullen. Dit ging eigenlijk best goed af. Ik heb een tijd ook in de wegenbouw gewerkt. En dan hadden we een keer een wegenbouwproject langs de ringweg van Amsterdam. En dan kwam ik daar aanrollen met mijn veiligheidshelm op en mijn reflecterende jasje en alle mensen, alle wegwerkzaamheden, die kijken me aan en die denken van, wat komt daar nou weer aangerold? Maar het was iets waar ik heel veel trots uit had. En ik heb eigenlijk al die tijd gewoon een fulltime baan gehad. Gewoon 40 uur gewerkt. 10 jaar later, na mijn ongeluk, lig ik op het strand in de Filipijnen. Ik ben op rondreis. Ik ben met een aantal vrienden van mij van de middelbare school. De gelegenheid was een huwelijk. Een van onze klasgenoten van de middelbare school, die ging trouwen. En die had haar huwelijk in, het, in de Filipijnen gepland, waar zij zelf vandaan kwam. Het was ook een soort van reunie van, voor onszelf. Hè. We zijn inmiddels al ruim 10 jaar van het middelbare af. Dus het was een mooie gelegenheid om daar met z'n allen naartoe te gaan. Voor mij ook een grote eer om daarvoor uitgenodigd te worden. Voor mij ook een hele grote uitdaging om daar überhaupt te komen. Wat voor mij weer belangrijk was, ik ga daar naartoe. Het is iets wat relatief intiem is. Ik wil daar geen buitenstaander zijn. Dus ik wil geen hulp mee hebben. Ik wil alles zelf doen. Ik wil normaal zijn. Mijn vrienden in de afgelopen, in die 10 jaar zeg maar, dat ik mijn dwarslesie had, waren voor mij altijd heel erg welkom om van alles en nog wat met mij te ondernemen. Maar ik liet ze eigenlijk altijd weg van het deel wat met mijn zorg te maken heeft en wat eigenlijk achter de schermen gebeurt. Want zoals ik het altijd zei, mijn vrienden zijn mijn vrienden, ze zijn niet mijn verpleegkundigen. Toen ik de vraag kreeg, ga je mee naar de Filipijnen? Toen zei ik ja. De volgende vraag is, waar gaan we allemaal naartoe? Toen zei ze van, nou, we gaan de bruiloft is op Boracay, dat is een klein eiland. We gaan daarna nog een rondreis maken. En toen zei ik, oké. Lijkt mij heel erg gaaf. Ik denk dat ik nog wel wat werk te verrichten heb voordat ik überhaupt mee kan. Dit was gelukkig een jaar voordat we op reis gingen. Dus het, was, het gaf mij eigenlijk een kans om gewoon nog weer een jaar lang een nieuw revalidatietraject in te gaan. Want ik moest nog echt wel een stapje vooruit zetten in mijn eigen zelfstandigheid om überhaupt mee te kunnen. Maar ik ben daar en ik kan voor een groot deel heel goed meekomen. Mijn vrienden mochten me natuurlijk duwen en als ik ergens omhoog getild moest worden, dan was het allemaal geen probleem. Maar zoals ik tegen ze zei, ik zei, de zorg, dat regel ik zelf. Maak je maar geen druk, maak je maar niet druk. Ik wil jullie niet tot last zijn. We zijn vervolgens op Fiesta de Señor Jesús. Dat is een regionale feestdag in een deel van de Filipijnen waar de vader van de bruid vandaan komt. Wij waren uitgenodigd om daar bij familie de hele dag te blijven. En een van de tantes van de bruid die had een prachtige maaltijd had ze voor ons bereid. En dat was in de woonkamer op de derde verdieping. Nou, geen probleem. Ik klim bij een van mijn vrienden op de rug en wij gaan piggyback style gaan we naar boven. Het gaat hartstikke goed, we hebben een hartstikke leuke tijd. Totdat er iets fout ging. De Filipijnen is nou niet per se het meest rolstoelvriendelijke land. De regio waar wij waren was relatief dun bevolkt. Dus dingen als invalide toiletten zijn nou niet echt aanwezig. Om dat probleem op te vangen, mogen jullie best weten, gebruikte ik een katheter. Door het getil was die alleen losgeschoten. En dat had ik niet door. Dus ik stond op een gegeven moment boven. En ik had een natte broek. En toen was het zo van, ja, shit. Nou, niet shit natuurlijk, maar wat nu? Want ik zit op de derde verdieping. In een woonkamer. Met een natte broek. En een plas op de grond. En ik schaam me dood. En ik denk van, hoe ga ik dit oplossen? Tot die tijd kon ik eigenlijk altijd alles zelf oplossen. En kon ik altijd laten zien van, hey, ik ben gewoon mee, ik ben niet tot last. Je hebt geen last van mij, ik ben gewoon normaal. We zaten daar en we zaten van, oké, hoe gaan we dit oplossen? Ik kan dan niet echt meer bij die vriend van mij op zijn rug klimmen, want ja, ook nog niet echt fris voor hem. Aparte kleren had ik ook weer niet mee. En het was op het denken van, ja, er is hier eigenlijk alleen maar een woonkamer. En er is verder niet zoveel. Koppen bij elkaar gestoken met mijn vrienden. En we hebben gevraagd van, oké, hoe gaan we dit doen? Ik zei, nou weet je, als jullie uit de slaapkamer een matras kunnen pakken of zo, dan ga ik op de grond zitten en dan kleed ik me even om en dan komt het helemaal goed. Ik mocht gelukkig van een van de ooms die aanwezig waren een short lenen. Dus dat was wel prima. Het kleed, dat was allemaal geen probleem. Maar het was meer van, ja, hoe moet je dat doen? Want normaal als ik mij aan en uitkleed, dan doe ik dat liggend op bed. En niet in mijn stoel. Dus we hebben een matras op de grond gelegd. Ja, wel midden in de woonkamer. Hè? En toen dachten we van, nou, weet je, we kunnen een soort van illusie van privacy creëren door een aantal stoelen om je heen te plaatsen. Maar goed, je kan gewoon onder de stoelpoten heen kijken, dus veel doet het niet. Nou goed, ik lig op die matras en ik begin bezig te zijn. En de jongens vragen, moeten we je helpen? En ik zeg, nee, komt goed, ik regel het wel. En ik loop nog meer te rommelen en zeg, weet je zeker dat we je niet willen helpen? En toen was het van, ja, komt goed. En het kwam eigenlijk helemaal niet goed, want het was super onhandig. Ik had nergens een plek waar ik me aan vast kon houden. De stoelen die zaten eigenlijk meer in de weg dan dat ze mij privacy boden. Dus ik zei op een gegeven moment van, goh, weet je, ja, als jullie me zouden willen helpen, dan zou dat heel fijn zijn. Maar weet je, doe niet te moeilijk en weet je, ik wil jullie niet tot last zijn. Zei, nee, kom maar. 3 minuten later was alles opgeruimd en ik zat alweer in mijn stoel. En ik zei, oh ja, ik moet even mijn broek even uitspoelen, weet je. Want, en een van mijn maten zei, is al gebeurd. En het ligt buiten op het balkon te drogen. En ik kijk op het balkon en eigenlijk is die broek al bijna droog, want het was 38 graden. Het was voor mij een hele belangrijke les, want het leerde mij om gewoon hulp te vragen. En om eigenlijk ook mijn vrienden te gunnen om mij te helpen. Want datgene waar ik eigenlijk bang voor was, namelijk dat iets fout zou gaan, is toch gebeurd. Maar het andere waar ik bang voor was, namelijk dat ik daardoor als anders gezien zou worden, was helemaal niet gebeurd. Sterker nog, we kregen eigenlijk alleen maar een hechtere band daardoor. En we konden eigenlijk veel meer ondernemen daardoor. We konden er grappen over maken. De gelijkheid werd eigenlijk alleen maar groter. Want zij wilden eigenlijk al die tijd helpen. Maar ik heb uit mijn behoefte om als normaal gezien te worden, eigenlijk altijd op armlengte gehouden. En ik heb ook een beetje daardoor geleerd om eigenlijk die beperking te omarmen. In die fase was ik, dit was 2014, en ik kwam in een fase en waarin ik ook eigenlijk een nieuwe kijk op het leven begon te krijgen en ook een nieuwe kijk op mijn carrière. Ik werkte tot al die tijd in het bedrijfsleven, maar vond dan niet echt dat ik daar heel veel voldoening uit haalde. Dat ik eigenlijk veel belangrijker vond om gewoon een goed en prettig leven te leiden in plaats van dat ik bezig was met geld verdienen of carrière maken of een ander soort status te behalen. Ik ben toen gaan werken in het revalidatiecentrum waar ik zelf heb gelegen als ervaringswerker, waarin ik eigenlijk mijn ervaringen, zoals die ik u net met u heeft gedeeld, kon inzetten om mensen die aan het begin van hun reis eigenlijk staan, om te vertellen van oké, wat kom je allemaal tegen en hoe ga je ermee om? Het is heel grappig hoe dat is gegaan. Ik zag het effect wat dat op mensen had. Ik had het zelf in mijn tijd heel erg gemist. Dat ik eigenlijk mijn leven plotseling in één klap op zijn kop gezet werd. En niet echt wist wat ik nog kon merken. Of wat ik nog zou kunnen. Of wat ik hoe ik het zou invullen. Maar door die kennis werd het heel erg duidelijk en concreet voor mij. Van oké, wat zijn je mogelijkheden nou? En als ik dat zelf mee kan geven aan andere mensen, dan haalde ik eigenlijk heel veel voldoening uit. Ik ben daarin verder gegaan en ik ben daarin toen op een gegeven moment voor mezelf een eigen bedrijfje begonnen, waarin ik meer mensen kon laten ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. Ik doe dat middels sport en ik geef daarin workshops. En het is zo grappig hoe dat is gelopen, want ik haal daar eigenlijk zoveel meer voldoening uit. En het was ook nog eens veel fijner voor mij om het in mijn leven te passen. Want door de behoefte om zeg maar als normaal mens een normale werkweek van 40 uur te draaien, kwam ik heel veel andere obstakels tegen. Omdat andere dingen gewoon veel tijd kosten. En dat ik eigenlijk regelmatig met mezelf in de knoop kwam. En door deze onderneming op te zetten, kon ik eigenlijk mezelf veel meer de rust geven om eigenlijk alles op zijn tijd te kunnen doen, om mijn eigen tempo. En het is gewoon heel grappig ook wat het heeft gebracht is. Ik heb geleerd om dat rare, dat bijzondere te omarmen en dat eigenlijk het nieuwe normaal te maken. En door andere mensen het te ervaren en eigenlijk open te stellen, wordt dat niet meer raar of wordt het niet meer vreemd, maar wordt dat ook normaal. En dat was een les die ik heb moeten leren door eerst voor mijn gevoel heel hard te falen in de Filipijnen. Maar op dit moment kijk ik terug als een van de grootste successen die ik in het nieuwe leven heb kunnen mogen meemaken. Bedankt voor het luisteren.
De verteller van dit verhaal heet Reda Hauan. Hij komt uit Rotterdam en speelt rolstoelrugby. Reda heeft een eigen bedrijf waarmee hij workshops geeft en lezingen organiseert. Wil je hem boeken? Mail ons dan via info@waargebeurt.be. Dan brengen wij je met hem in contact. Wil je Waar Gebeurt graag eens live meemaken? Surf dan naar waargebeurt.be. Doei!